Thank you. Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan onze eigen predikant, dominee H. van den Heuvel. Aart van Andel is de organist. Er is één collecte voor de diaconie. De diercollecte gaat naar Stichting De Haven. En de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster H. van den Berg Strenghold, Blauwweg 33. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 42. De verzen 1 en 7. Psalm 42, de verzen 1 en 7, zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet. Psalm 147. De verzen 1, 2 en 4. Psalm 147, de verzen 1, 2 en 4, in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. In de nieuwe berijming dus. Na de lezing van de wet, Psalm 130... De verzen 2 en 3. Psalm 130, de verzen 2 en 3, zingen we na de lezing van de wet. Na de schriftlezing uit het liedboek Gezang 30... De verzen 5, 6 en 7. Uit het liedboek Gezang 30, de verzen 5, 6 en 7 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging uit het liedboek Gezang 399. De verzen 1, 5 en 6. Uit het liedboek Gezang 399, de verzen 1, 5 en 6, zingen we na de verkondiging. En tot slot zingen we Psalm 103, de verzen 2 en 5. In de nieuwe berijming. Psalm 103, de verzen 2 en 5. In de nieuwe berijming zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Jesaja. Jesaja hoofdstuk 40. De verzen 12 tot en met 31. De schriftlezing is Jesaja hoofdstuk 40, de verzen 12 tot en met 31. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag weer tot vanmiddag aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, alle gasten in ons midden, luisteraars thuis, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. De kerkraad heeft voor u de volgende mededelingen. Vanmorgen is onze eigen predikant, dominee H. van de Heuvel, onze voorganger. En vanmiddag zal dominee Nijdam uit Alblasserdam ons voorgaan. DV, volgende week zondag zal dominee H. van de Heuvel in de morgendienst voorgaan en in de middagdienst dominee Ribbers uit Papendrecht. Na afloop van deze morgendienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Ter inleiding op deze dienst zingen we Psalm 42, het eerste en het zevende vers in oude berijming. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Aan het begin van deze dienst beleiden we met elkaar dat we onze hulp verwachten van de Heere onze God. De schepper van hemel en aarde, die beloofd heeft trouw te zijn tot in eeuwigheid. En die ook beloofd heeft nooit los te zullen laten het werk dat zijn hand begon. God groet ons, genade zij u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Morgen wil ik met u vanuit Jesaja 40 nadenken over dat voorbeeld van de arend als geloofsles voor ons leven. God is de schepper, zoals die daar ook wordt verkondigd in Jesaja 40. En lof zij de Heer, goed is het leven. Zoals we net gezongen hebben in Psalm 42. Hij die ook in de druk van het leven ons een lied in de mond geeft. Psalm 147, 1, 2 en 4.
Thank you.
luisteren naar Gods wet, naar de samenvatting van de heiland. En belijden zingend dat het goed is om te bedenken dat als God met ons in het gericht zou treden, wij voor hem niet kunnen bestaan. Net zo min als Israël in die ballingschap van Babel. Maar in Christus is er vergeving voor de zonde, concreet in ons bestaan. En het is die God die ook tot ons spreekt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis hebt geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die me lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u zal geven. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de heiland heeft op de vraag wat nu eigenlijk het eerste gebod is van alle geboden gezegd. Het eerste is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Tweede is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En Jezus zegt: een ander gebod groter dan deze bestaat niet. Laten we samen bidden. Heere God, Vader in de hemel. U bent de God van leven en van licht. In de Heer Jezus Christus, uw Zoon. Op deze zondagmorgen belijden we dat en aanbidden u. En wij roepen samen in dit gebed tot u om u te vinden. U op wiens oog, op wie ons oog gericht is. U van wie we ademloos verwachten, zoals we gezongen hebben, dat u ons nabij komt en nabij blijft. Wij zoeken u. Wij loven uw naam, omdat we weten dat het leven dicht bij u goed is in alle situaties van het leven, hoogte en diepte. Goed in die zin dat u het zegt. Dicht bij uw hart is de beste plek. U bent de schepper van deze wereld. U bent de schepper van hemel en aarde. U bent de schepper van uw volk Israël, van uw kerk. U bent de schepper van ons leven. En u weet op deze zondagmorgen welke woorden wij ieder persoonlijk nodig hebben en als gemeente in de situatie van ons leven. En dan danken we u dat we weten mogen dat er geen grenzen zijn aan uw gedachten van wijsheid, van heil, van vergeving, van verzoening, van liefde, van genade. En dat alles niet omdat u aan kunt sluiten bij iets in ons leven, maar omdat u in Christus, uw Zoon, zo bent en uzelf hebt bekendgemaakt. En daarom danken we u dat we vanmorgen de schriften mogen openen. Het woord van u, de stem van u. Vanmorgen komt hij tot ons door de mond van uw profeet Jesaja. Heere, wij bidden u, stem ons daarop af. Schenk ons daarvoor uw geest. Laat die het woord openen, maar ook ons hart. Om in onze gedachten ons vervullen, opdat we ons kunnen concentreren. Ons hart weer rein maken, opdat er niets tussen u en ons instaat. Opdat we mogen ontvangen wat nodig is om in deze nieuwe week verder te kunnen. En dan beseffen we wat we gezongen hebben. Dat we voor u niet kunnen bestaan als u ziet hoe ons leven er ook in de afgelopen week in relatie tot u er heeft uitgezien in het licht van uw geboden. En we weten dat als wij tegen één van uw geboden gezondigd hebben, dat we dat dan tegen alle geboden hebben gedaan. Soms bespringt ons dat, Heere God, als een werkelijkheid waardoor we klein worden voor u. Soms dringt het niet eens meer bij ons door. En ook dat willen we u vertellen. We zien op naar u of u ons in Christus wil aanzien. Schenk ons nieuwe kracht in het geloof. Schenk ons dat nieuwe leven, die nieuwe geboorte, als we u nog niet kennen, heel persoonlijk. Schenk ons nieuw geloofsinzicht, opdat we het leven met u nog bewuster gaan beleven. Zegen uw kerk vandaag, wereldwijd. Overal komt uw gemeente samen. Daar waar het licht is, maar ook in de duisternis van de nacht. Omdat het niet in de openbaarheid van de dag kan gebeuren. Ontferm u over uw verborgen kerk. Met al uw kinderen die lijden. En maak ons bewust van de grote zegen dat we in uw gemeente bij elkaar kunnen komen. Ook hier in onze stad zegent u alle kerken hier in onze stad. Zegent u ze in ons land en bouw uw koninkrijk op. Wilt u het werk van de Satan kleineren, ook in ons midden. Hij zal ook vanmorgen weer proberen ons spel de prikken te geven, opdat we niet restloos op u zullen bouwen. Maar neem dat van ons weg. En laat voor uw woord en voor uw stem ruim baan in ons midden zijn. Opdat u de lof ontvangt, de eer en de dank. Amen. Jesaja 40, 12 tot 31 is het woord van onze God dat we vanmorgen met elkaar overdenken. En na dat luisteren zingen we met elkaar gezang 30 vers 5, 6 en 7, een berijming van een deel daarvan gemaakt door Jan Wit over de grootheid van onze God. Jesaja legt aan het volk Israël in Babylonische ballingschap een aantal vragen voor en hij komt tot een prachtige conclusie. Laten we samen luisteren. Wie mat de wateren met zijn holle hand, bepaalde de omvang der hemelen met een span, vatte met een maat het stof der aarde, woog de bergen met een waag en de heuvelen met een weegschaal. Wie bestuurde de geest des Heren en onderrichtte hem als zijn raadsman, zijn adviseur? Wie raadpleegde hij dat deze hem inzicht zou geven, het rechte pad zou leren, kennis bijbrengen en de weg van het verstand doen kennen? Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal. Zie, eilanden zijn als fijn stof dat uitgestrooid wordt. De Libanon is niet toereikend als brandhout en zijn wild gedierte niet ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Ze worden door hem beschouwd als nietig en ijdel. Met wie dan wilt u God vergelijken? En welke vergelijking op hem toepassen? Een vakman giet het beeld en een goudsmid overdekt het met goud en smeet er zilveren ketenen voor. Wie te arm is voor een wijgeschenk, kiest een stuk hout dat niet verrot. Hij zoekt zich een kundig vakman om een beeld op te richten dat niet wankelt. Weet gij het niet? Hebt ge het niet gehoord? Is het u van de aanvang niet verkondigd? Hebt gij geen begrip van de grondvesten der aarde? Hij troont boven het rond der aarde en haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont. Hij geeft de machthebbers over ter vernietiging. Hij maakt de regeerders der aarde tot ijdelheid. Nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks wordt er een stek in de aarde. Of hij blaast reeds op hen, zodat ze verdorren en een storm neemt ze op als stoppels. Met wie dan wilt gij mij vergelijken? Dat ik hem gelijk zou zijn, zegt de Heilige. Heft uw ogen naar omhoog en ziet. Wie heeft dit alles geschapen? Hij die het Heer daarvan in grote getalen uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid van zijn sterkte en omdat hij geweldig van kracht is. Er blijft er niet één achter. Waarom zegt gij, o Jacob, en spreekt, o Israël? Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Weet gij het niet? Hebt ge het niet gehoord? Een even God is de Heere, schepper van de einde der aarde. Hij wordt nog moede, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de Heere verwachtte, putte nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Ze lopen, maar worden niet moe. Ze wandelen, maar worden niet mat.
Thank you.
Versen 27 tot en met 31 lopen uit op dat beeld wat dan Jesaja gebruikt over de arend die opvliegt en wie het van de Heere verwacht ontvangen nieuwe kracht. Een loflied is antwoord op de verkondiging uit gezang 399. Wij loven u, o God, belijden u als Heer. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vandaag dus de derde geloofsles vanuit het vogelleven van de arend. Voor degenen die de eerste twee preken niet hebben gehoord, in de eerste geloofsles was Mozes aan het woord, die de leiding en zorg van God over Israël vergelijkt met de zorg en de leiding van een moederarend voor haar jong. We hebben toen met elkaar de geloofsles geleerd: de Heere draagt ons leven dag aan dag. Vorige week hebben we nagedacht over dat ook David dat beeld gebruikt van die arend in relatie tot Psalm 103. God die de God is die in een voortgaand proces het leven van David vernieuwt, zoals in een voortgaand proces de verentooi van een arend zich vernieuwt. De geloofsles was: de Heere leert ons leven op het ritme van zijn genade. Vanmorgen de derde. De profeet Jesaja gebruikt dat beeld van de arend om vast te stellen dat de Heere onze God nieuwe kracht geeft in bijzondere situaties van het leven. Zoals Israël dat ervaarde in de Babylonische ballingschap. Bijzondere situaties ook in ons leven die ons zoveel energie kosten. Dat je er moe van wordt. Dat je er op momenten uitgeput van raakt. Dat je er zelfs opgebrand van kan raken. En zonder dat ik situaties hoef te melden vanaf de preekstoel, weet u voor uzelf wel een voorbeeld te noemen. Uit uw eigen leven of iemand in de context van ons leven. En vanmorgen zegt de Heere door de mond van zijn profeet Jesaja dat hij nieuwe kracht belooft aan wie het van hen verwacht. Wat kun je je bij tijden moe voelen? Een beetje down, te neergeslagen. Moe in je hoofd, in je lijf. Er zijn van die dagen dat je je doorheen sleept en dat je denkt: morgen, dan hoop ik me beter te voelen. Je verlangt naar een nieuw begin, naar een nieuwe kracht. Maar waar haal ik het vandaan? Dat gevoel kan ook binnenkruipen in je relatie met de Heere. De vernieuwing waar we vorige week met elkaar over nagedacht hebben, is niet altijd ervaarbaar, zichtbaar, beleefbaar. Soms heb je een stevige dip in je geloofsrelatie, in je geloofsleven. De ervaring dat de Heere wel afwezig lijkt. Dat hij onbereikbaar voor je is. Je leest wel in de Bijbel, maar het komt niet binnen. Je bidt wel, maar het doet je zo weinig. Waar ligt dat nou aan? Hoe komt dat nou? Wat mis ik in mijn leven? Of houdt de Heere zich bewust afzijdig? Is er iets in mijn leven waardoor hij niet naderbij kan komen? In zijn heiligheid, met zijn woorden, met zijn geest. En zo ja, waarom? En met dit laatste, broeders en zusters, zitten we midden in de lezing van deze morgen. Een lezing uit de 8e eeuw, dus we hebben nog wel wat te overbruggen. Na 2010, naar het gemeenteleven, naar uw leven, naar jouw leven en mijn leven. Maar we luisteren eerst. De waarom-vraag van Israël. In de situatie van haar leven, van de ballingschap in Babel. En Jesaja verwoordt die waarom-vraag. We hebben die met elkaar gelezen in dat 27e vers. Waarom, Israël, zegt u, mijn weg is voor de Heere verborgen. Mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Dat is een aanklacht. Dat is een verwijt. De Heere bemoeit zich niet meer met ons in Babel. Hij is afwezig. En dat is voor Israël een uiterst vermoeiende situatie. Het sloopt hun energie. Ze worden er moedeloos van. Ze raken uitgeput. Je zou kunnen zeggen, Israël zit tegen een burn-out aan. In Babel. Het volk is aan zijn eind. Je moet verder. Dat verlammende gevoel. Je moet verder. Maar je kunt niet meer. En in die situatie van uitzichtloosheid, waaraan het bij Israël aan kracht, gewoon de elementaire levenskracht van elke dag ontbreekt, wijst Jesaja op het voorbeeld van de arend. Die naar grote hoogte stijgt en enorme snelheden kan ontwikkelen. Waarom? Waarom nou juist dit voorbeeld? Waarom nou juist de arend? Als ik het goed heb ontdekt in de schrift, dan wijst dat op de overgave van de arend aan de mogelijkheden die de Heere als de schepper van de einde der aarde gelegd heeft in zijn schepping. Hij geeft zich over aan die mogelijkheden. En welke zijn dat dan? De arend maakt gebruik van de warme luchtstromen in de lucht. We noemen dat de thermiek. Nou, u en jullie weten het. De zon verwarmt de aarde. Waardoor de lucht boven de aarde opwarmt. En jonge mensen, je weet, warme lucht stijgt op. Er vormen zich warme luchtbellen, luchtstromen, die soms wel honderden meters in doorsnee kunnen zijn. Nou, we weten ook, als die warme luchtstromen, koude luchtstromen botsen, dan krijgen we regen. En dat zien we dan ook op het journaal aan het eind. Even voor onze beeldvorming, zweefvliegers die maken gebruik van die warme luchtstromen voor hun zweefvlucht. Maar omdat de lucht altijd in beweging is, we noemen dat turbulentie, ervaar je ook wel eens als je een vliegreis gemaakt hebt dat het vliegtuig begint te schudden omdat er turbulentie in de lucht zit. Als u wel eens aan het strand gelopen hebt, dan zie je die meeuwen die hun vleugels uitdoen en dan gaan ze mee, ze doen verder niks. Ze laten zich zo meenemen. Een arend maakt gebruik van die opstijgende warme luchtstromen om zeer hoog en zeer ver te kunnen vliegen. Met een minimum aan energiegebruik overbrugt hij een maximum aan afstand. En hij kan een hoogte bereiken op die manier van 4 tot 5 kilometer. Jonge mensen. Toen ik er wat over las, las ik ook dat onderzoekers arenden hebben gevolgd. Die in één vlucht 6000 kilometer gevlogen hebben met nauwelijks gebruik makend van hun vleugelspieren. Onvoorstelbaar. Een arend is geboren en gebouwd om te vliegen. Dat is het grote verschil met een huismus. Kijk maar rond. Broers en zusters, jonge mensen, die fladdert maar wat rond de hele dag op zoek naar eten. Maar neem nou bijvoorbeeld een visarend. 10 minuten per dag houdt hij zich bezig om op jacht te gaan en de rest hoeft het niet. Want dan heeft hij voldoende. Dat beeld van die arend gebruikt Israël voor zijn verkondiging. De verkondiging voor Israël in een uitzichtloze situatie waar ze totaal energieloos geworden zijn. Door te zeggen wie op de Heere, de schepper van de einde der aarde, hoopt en het van hem verwacht, put nieuwe kracht. Zo iemand laat zich als het ware meenemen, zoals de arend zich laat meenemen op die warme luchtstromen in de schepping van God. En die arend raakt niet uitgeput, hij wordt niet mateloos vermoeid. Ik heb al met u gedeeld dat de vleugels van een arend de breedte van 3 meter kunnen halen. Op eigen kracht kan een arend slechts een hele korte afstand overbruggen. En dat is een enorme krachtsinspanning die hij dan leveren moet. Op eigen kracht bereikt hij de hoogte van 5 kilometer niet. Op eigen kracht legt hij geen 1000 kilometers af. Niets van dat alles. Maar wel als hij gebruik maakt van de mogelijkheid die God geeft in zijn schepping. Schitterend. Schitterend. Jesaja leert Israël de les. In Babel. Dat ze op eigen kracht de situatie van de ballingschap niet kan doorstaan. Niet verder kan. Maar wel als zij haar hoop op de Heere vestigt. Hij geeft nieuwe kracht. Dan lijkt het alsof ze vleugels krijgen om die uit te slaan en zich mee te laten nemen naar de hoogte van Gods nabijheid. Daar krijg je nieuwe kracht van. Je mee laten nemen in dat werk van God. Want hij doet zijn naam, Heere, eer aan. Ik ben erbij. Die naam van de Heere ademt zijn trouw. En zijn adem is zijn geest, die nieuwe kracht uitwerkt in het leven van wie het van hem verwacht. God van eeuwigheid, zo wordt hij in onze lezing genoemd in vers 28. God van eeuwigheid. Hij wordt nooit moe. God van eeuwigheid, de Vader van Jezus Christus, hij wordt nooit vermoeid, hij raakt nooit uitgeput, zijn kracht blijft onverminderd groot om trouw te zijn. Zelfs in tegenstelling tot jonge mensen. Nou, jonge mensen, jullie zijn sterk en lijken onvermoeibaar. En toch kun je moe worden. Zelfs kun je het risico lopen van een burn-out. Als jonge mensen zelfs al. Door alles waar je mee bezig bent. En waardoor je soms ook door allerlei omstandigheden negatieve energie opbouwt. Met als gevolg dat je niet meer voor uit te branden bent. Let daar alsjeblieft op. Maak goede keuzes. Maar van dat alles, hè, van vermoeidheid, van uitgeput raken, is er bij de God van Israël, de God en Vader van Jezus Christus, nooit sprake. Paulus die noemt Christus de kracht van God. Dus als wij vanmiddag even moeten overtillen om bij u en jou en mijn leven te komen, als het gaat om die nieuwe kracht, moeten wij bij Christus uitkomen. Hij is de kracht van God. En wie zijn hoop op hem vestigt, komt nooit beschaamd uit. Nooit. Zijn geest geeft nieuwe kracht om het vol te houden. Jesaja is dan ook de profeet die het verwijt dat Israël aan de Heere richt onterecht vindt. De aanklacht van Israël: mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Hij laat ons hier maar zitten en doet er niks aan en houdt zich afwezig, is ongegrond. De God van eeuwigheid is wel degelijk aanwezig te midden van zijn volk in Babel. Jesaja zegt: kijk nou eens om je heen. Kijk nou eens naar buiten. Kijk eens omhoog. Wie heeft dat allemaal geschapen? Wie? Wie heeft dat gedaan? Heeft hij een adviseur gehad die hem geholpen heeft bij de schepping? Is er iemand geweest die grip had op zijn geest, op zijn inzichten, op zijn verstand? Is er iemand die in de holte van zijn hand het water heeft gehouden? Is er iemand die de bergen en de heuvels, en misschien bent u daar wel geweest in vakantie, Die heuvels en die bergen weegt in zijn hand? Wie kan zeggen: alle wereldvolkeren, ze zijn maar een stofje op een weegschaal. Ze zijn maar een druppel water in een kan. Wie? Hij troont, de God van eeuwigheid, boven zijn schepping. En als hij naar beneden kijkt, naar de volkeren die krioelen door elkaar heen, dan lijkt het alsof hij kijkt naar sprinkhanen. Zo klein. En als hij ziet hoe machthebbers op aarde bezig zijn, dan hoeft hij maar één keer te blazen. En ze worden weer net zo woest en ledig als in Genesis 1 vers 1. Dat staat er letterlijk namelijk. In vers 24. Met wie wil je nou de Heere vergelijken? Met wie? Kijk s'avonds naar buiten als je die sterren allemaal ziet. Elke ster heeft een naam en hij heeft die naam gegeven. Het is een machtig leger dat erop uittrekt om de aarde te verlichten. Hij is niet afwezig, Israël. Hij is niet krachteloos. Hij is niet moedeloos. Hij is niet uitgeput. Nooit. En dat is Israël vergeten. Dat is Israël vergeten. Ze zit daar in Babel en denkt: God is weg. Maar Israël is vergeten dat ze niet zomaar in Babel zit. Israël is vergeten dat ze vanwege het oordeel van God over de ongehoorzaamheid van het volk in Babel zit. En juist dat volk, Gods eigen volk, verwijt de Heere dat hij zich heeft losgemaakt van hem. Terwijl het volk zelf zich van de Heere heeft losgemaakt en nu de wrange vruchten daarvan plukt. In plaats dat Israël zichzelf het verwijt maakt, wat hebben we de Heere aangedaan, maken ze de Heere het verwijt, wat doet hij ons aan? In plaats van dat ze de Heere aanklagen dat hij zich zo op afstand houdt, moeten ze zichzelf aanklagen en zeggen, wat hebben we de Heere aangedaan? En toch, en dat is, broeders en zusters, dat is het evangelie in zijn diepste diepte. Gods trouw neemt hij nooit terug, ondanks onze zonde. Kijk naar de arend. Niet op eigen kracht redt u het, en jij ook niet, en ik evenmin. Of je nou jong bent of al ouder. Je redt het niet op eigen kracht, allereerst in je Babelsituatie. Psalm 130 heb ik niet voor niks gekozen. Hoe diep zit onze werkelijkheid van het leven, als het gaat dat God naar recht ons zou kunnen veroordelen. Hoe diep zit dat nog? Of is dat afgevlakt? En maken we in de situaties van het leven soms stil of openlijk het verwijt aan de Heer, of klagen we hem aan en zeggen, ja, maar waarom overkomt me dit nou? Geeft u nou eens een reden op. Durft u het wel eens, broeders en zusters, tegen uzelf aan te kijken in de spiegel en te zeggen, hoe komt het nou dat mijn leven met de Heere wat aan het afzakken is, wat aan het dimmen of aan het dippen is? Laten we ons nog meenemen op de warme luchtstromen van Gods geest en genade, zoals de arend zich meeliet nemen. Paulus zegt tegen de gemeente van Rome, houden jullie er rekening mee? En leef je er ook uit dat de geest van de Vader in je woont, als je Christus als Heere beleidt? De geest van de Vader die zijn Zoon uit de dood heeft opgewekt en hem nieuw leven gaf, dat het die geest van de Vader is die je nieuwe kracht geeft, elke keer weer opnieuw. O, zeker, broeders en zusters. Heel helder, heel evident, klip en klaar. Er zijn situaties in ons leven, in die van u, van jou en mij, dat het soms heel moeilijk kan zijn om het heldere zicht op de God van eeuwigheid die in Christus naar je toe komt, om het heldere zicht op hem te hebben, te houden en vast te houden. Want soms ben je daar te moe voor. Soms drukken de lasten van een ziekte op je body. Soms zijn de moeite in het leven een tikkeltje te groot voor je. Soms is er een verdriet waar je doorheen moet groeien om verder te kunnen komen. Maar Broeders en zusters, jonge mensen, alsjeblieft, denk niet dat God krachteloos is. Zelfs als je niet weet hoe je verder moet. Laat dan dat woord van Paulus maar op je afkomen. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En reken erop dat die doorn in het vlees hem zeer gedaan heeft in zijn leven. Waarom zou die anders zo geworsteld hebben bij God en gezegd hebben, waarom neemt u die doorn nou niet weg? Totdat de Heere tegen hem zegt, Paulus, nou ophouden. Ophouden. Accepteer het leven met zijn pijn, maar leef uit mijn genade. Want de kracht van mijn genade is vele malen groter dan de kracht die jij moet inleveren als mens om het leven met zijn pijn te doorstaan. Nou, broeders en zusters, jonge mensen, herkennen we er wat van? Als de Heere zich afzijdig houdt in uw beleving op dit moment in uw geloofsleven, doe dan twee dingen. Vraag jezelf af, komt dat door een concrete zonde in mijn leven? Want de Heere trekt zich nooit zomaar terug. Daar is het doopvond 100% de garantie voor. 100%. En als je voor jezelf overtuigd bent dat er geen concrete aanleidingen in je leven zijn, leg dan je hand op zijn belofte. En op zijn naam. En op Christus, die zijn leven gaf en uit de doden is opgestaan. Als Israël in de ballingschap alleen maar zou blijven kijken naar wat ze missen, zouden ze nooit verder komen. Als Paulus in zijn leven alleen maar zou blijven kijken naar de doorn in zijn vlees, had hij nooit de man kunnen zijn die in de dienst van zijn heiland het evangelie had kunnen brengen. Als u en jij en ik in de pijn van ons leven blijven hangen of in allerlei situaties van teleurstellingen, Waarin we geen kant meer op kunnen of maar misschien wel blijven mopperen om het een of om het ander. Broeders en zusters, dan ontbreekt je in de relatie met de Heere de kracht en de power die je nodig hebt om verder te komen. Doe dat niet. Leg het uit handen. Leg het uit handen. In de handen van God. En om die nieuwe kracht te ervaren, heb je het woord nodig. Elke dag opnieuw. Lezen, overdenken, in je opnemen, herkauwen. Om te luisteren. Om te luisteren. Dan ga je steeds meer onbevangen leven. Onbevangen. Niet meer gevangen in wat mensen van je vinden. Niet meer gevangen in misschien wel een stukje angst om wat dan ook of om wie dan ook. Je gaat niet eindeloos meer redeneren om je waaromvraag beantwoord te krijgen. En de gevoelens van teleurstelling overheersen je dan niet meer. En de moeite van het leven zijn er nog. Maar je kunt ze tackelen. Tackelen vanuit het ritme van de genade. En dan stijg je er bovenuit. Op de ademstroom van Gods genade. Laat je als een arend meenemen. Naar nieuwe geloofshoogte in het leven met de Heere. En vooral, laat je meenemen naar zijn nieuwe toekomst.
Op u steunt onze hoop. Wat ben je arm? Wat ben je mateloos arm als je het in je leven op eigen kracht wil doen. Je komt om. Je komt om. Maar wie het van de Heere verwachtte, ontvangen telkens nieuwe kracht. Mag ik het nog één keer voorlezen wat we gezongen hebben? Hebt gij het niet gehoord? Weet gij het niet? Het woord geeft moeden nieuwe kracht. Amen.
gaan samen danken en bidden. Vader in de hemel, u bent een machtige en geweldige God. Schepper van de hemel en de aarde. Die grootheid van u is in mensenwoorden gewoon niet uit te spreken. Jesaja ontving woorden van u om er iets van te laten proeven aan ons eeuwen later. En daar danken we u voor. U, de God van eeuwigheid. Zo machtig. Zo onvermoeibaar in uw liefde. Zo krachtig in uw trouw. Zo overweldigend in uw genade. En dat allemaal in Christus, uw Zoon. Dank u dat we met een gerust hart en vol overgave ons aan u, Heer Jezus, kunnen overgeven. Om in het leven de kracht te ontvangen om het aan te kunnen. In al die verschillende situaties. Want ook als er vreugde, als er voorspoed, als er zegeningen zijn, is dat omdat u die ons doet ervaren vanuit uw kracht. Zoals we dat vorige week met elkaar gedeeld hebben. En vanmorgen weer dat andere aspect van de geloofsles. Dat als wij ons aan u toevertrouwen, we nooit beschaamd uitkomen. In geen enkele situatie, hoe hopeloos die soms ook lijkt. Hoe onvoorstelbaar moe we kunnen zijn of kunnen worden. En hoe daadwerkelijk we ook in een situatie van een burn-out kunnen zitten. En heren, we kunnen dan bij elkaar niet aanvoelen en bevatten hoe diep dat gaat. En hoeveel energie dat kost. Maar we mogen dan ook juist hen bij u brengen. En u kent hun naam, zoals u de namen van elke ster kent. In het luchtruim. Zo ook hun naam. En we bidden om uw kracht voor hen. In het bijzonder. Maar ook als er andere zorgen zijn. Als er ziekte is. Moeite, teleurstellingen, angsten. Als we te worstelen hebben met een concrete zonde in ons bestaan. Als we door verdriet heen moeten groeien. Als we het van u verwachten, putten we nieuwe kracht als we letten op die arend, die zich mee laat nemen en zich overgeeft aan die geweldige mogelijkheden die u geeft in uw schepping. Zo bidden we samen voor onze broeder en zuster Hamelink en in hen voor hun familie. En nu ze definitief afscheid moeten nemen van hun neef in Canada. We bidden voor de familie daar, voor de familie hier. En we vragen u, Heere God, laten ze in hun verdriet de kracht mogen ervaren en putten uit de overwinning van u, Heer Jezus, op de dood. En dat dat hen troost. Geef aan zuster De Lange uw kracht om te verwerken en mee te leven de situatie van haar schoonzoon Floor. We danken u dat u zijn leven spaarde en bewaarde, dat het nu stabiel is. Wilt u voor hem zorgen in het ziekenhuis, maar ook voor zijn vrouw, voor alle die hen lief zijn. In zo'n schokkende ervaring wilt u geven dat ze het ook van u verwachten en die kracht van u, Heer Jezus, ervaren. We bidden samen voor Huub en Margriet, die in hun situatie in de Hope Clinic zoveel kracht nodig hebben en wijsheid.
Wilt u die aan hen geven, ook de geloofskracht om het te kunnen volhouden, om uw nabijheid te ervaren en wijsheid voor het werk. Wij bidden u voor Rebecca die volgende week zondag jarig is. Wilt u ook in die hele bijzondere situatie van het gezin daar, ook voor Rebecca zorgen en voor Sarah, zegent u deze twee jonge kinderen. Wij danken u dat Sarah weer opgeknapt is nu ze een aantal keren achter elkaar ziek is geweest. Wilt u voor hen zorgen en hen allen de gezondheid geven. Voor het land zorgen daar. Wij bidden u voor de zieken in het ziekenhuis. Ook in die concrete situaties van leven en sterven. Nemen Huub en Margriet een plek in. Laten ze uw getuigen mogen zijn van de kracht van u. Denk aan onze ouderen. Vanmorgen noemen we de naam van zuster van den Berg. Wilt u ook haar in de situatie van haar leven uw kracht geven. En dan weet u precies wat ze nodig heeft. Maar ook onze andere ouderen. We bidden u trouwe God. Zegent u alle activiteiten die plaatsvinden in deze periode van de zomer. Vanuit de verkondiging van het evangelie, soms gecombineerd ook met sportactiviteiten in binnen- en buitenland, om jongeren en ouderen te bereiken met die stem van u, die in zich zoveel kracht heeft dat het levens verandert. Wilt u dat zichtbaar maken? We leven in een wereld met onvoorstelbaar veel leed en nood. Als we denken, Heere God, aan de gevolgen van de overstromingen in Pakistan, dat 1 miljoen mensen daardoor getroffen zijn, dat er weer zoveel doden te betreuren zijn. O God, ontferm. Als we denken aan de gevolgen van geweld door zelfmoordacties. Elke week weer opnieuw worden we ermee geconfronteerd. Als we lezen dat die onvoorstelbare werkelijkheid, dat een moeder een aantal van haar baby's kan doden. Heere, dan wat moeten we dan zeggen? O God, ontferm u. O God, ontferm u. En wilt u ons allen geven dat we ook door de dienst van deze morgen mogen uitvliegen, nieuwe kracht hebben ontvangen uit dat woord van u en door uw geest. U zij de lof, de dank, de eer en de glorie voor uw onvermoeibare liefde en trouw. Amen. Dien de Heere met vreugde in uw gaven.
ontvang Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van God de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.